Welkom, jong en lui, jong en oud. We hopen op een leerzame avond. Zullen we maar weer beginnen met een gedeelte te lezen? Ik wil lezen uit 1 Korinthe 10. Tiende hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 13. 1 Korinthe 10 tot en met vers 13. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders alle onder de wolk waren en alle door de zee doorgegaan zijn en alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want ze dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Er wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken, en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet horeren, gelijk sommigen van hen gehoreerd hebben. En er viel op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Zodat die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Door God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Wij vragen de Heer om een zegen. Heere, in deze ogenblikken zoeken wij uw heilig aangezicht. Leert u ons bidden. Verleen de gestalte die ons past. Geef diepe eerbied in ons hart. Heilig ons zag, want u bent God. U regeert van zee tot zee, van de rivier tot aan de einde der aarde. U bent onze maker. U schiep ons goed en recht, maar wij zijn van u afgeweken. Wij vielen van u af, wij overtraden tegen uw gebod, wij zondigden tegen u. Nu liggen wij verloren. Heere, wilt u ons leren wie u bent en ook wie we zelf zijn, opdat wij zouden beseffen in ons hart hoe noodzakelijk het is de enige zaligmaker te leren kennen. En hij wordt verklaard in uw woord, in het heilig evangelie. Dat is ook de inhoud van uw woord, wet en evangelie. Zegen, Heere, onze kinderen, onze jongens en meisjes, onze catechisanten, de jeugd, onze jonge mensen, de vaders en de moeders, ouderen die wellicht ook meeluisteren. Wij willen een aantal vragen van onze jonge vrienden beantwoorden. Mogen ze het begrijpen? Wilt u hun verstand verlichten? Mogen ze u leren vrezen? Want u bent toch het Allerhoogst en het Eeuwige Goed. Plant het oprechte geloof, dat hebben ze nodig om u te zoeken. In geest en waarheid. En die u zoeken, zullen u vinden. En die u vinden, vinden het leven en trekken een welgevallen van de Heere. Heere, we hebben nodig dat u ons aan uw voeten brengt. Want dat wij hier niemand van onze jonge vrienden zien, komt door de ernstige omstandigheden. En Heere, nu mag het al enigszins wat rustiger worden wat dat betreft. Maar zoudt u ook in het toekomende voor ons, voor de gemeente, voor onze jongens en meisjes willen zorgen? En wilt u aan alle zieken denken? En zoudt u maar willen leren dat op de bodem van alle vragen de schuld van de wereld ligt, onze zonde. Want dat is de oorzaak van alle moeite en verdriet, van allerlei rampen en ziekten, van oorlogen, de zonde tegen u. Maakt u ons bekend met onze zonde. We hopen morgenavond te spreken over de vergeving van zonde. Mag dat onderwijs worden geheiligd in het midden van de gemeente. Om Jezus wil. Amen. Nogmaals, welkom. Ik zou bijna zeggen, jongens, steek je vinger eens even op. Maar dan zie ik eens tenminste hoeveel er zitten te luisteren. Maar ik zie jullie helaas niet. We beginnen maar. We hadden nog vragen van 2 weken terug. Waarom is niet de keuze gemaakt om de preken van zondag live met beeld uit te zenden? Zodat mensen thuis beter hun aandacht daarbij kunnen houden en mee kunnen kijken. In omliggende kerken gebeurt dat ook. Het heeft een positief effect. Zeker voor jonge kinderen en jongeren heeft dit meer waarde. Vraag van een van onze catechisanten. We begrijpen jullie vraag. Denk niet dat wij er als kerkraad niet goed, serieus over hebben nagedacht. Dat hebben we gedaan. Uitgebreid, heen en weer gesproken. We zien ook wel bepaalde voordelen. Een beeld bij het geluid dat enigszins het luisteren bevordert, kunnen wij denk ik maar moeilijk ontkennen. Aan de andere kant leefde er bij mensen, en het was ook de kerkraad ter oren gekomen, en de kerkraad heeft daar ook oor naar, bezwaren van mensen die er moeite mee zouden hebben dat er in de kerk camera hangt en dat thuis in de huiskamers er beeld te zien is. Waarom moeite? Jonge vrienden, probeer dat nu ook maar serieus op te pakken. Proberen wij ook te doen. Dan wordt ons gezegd, wij vinden dat in strijd met de heiligheid van de dienst des Heren. En wie ben ik om daar wat van te zeggen? En dat heeft de kerkenraad toch doen besluiten. Laten we het niet doen. En ik kan best begrijpen dat er een deel van jullie zegt, we vinden het erg jammer. Ik zie jullie ook niet. En ik hoop, jonge vrienden, dat ook onder jullie het besef leeft dat de oorzaak het ernstige virus is dat daar de oorzaak weer van onze zonden zijn. Probeer maar te luisteren naar de boodschap van het woord. Het geloof is uit het gehoor, je zegt dat weet ik al lang. Probeer toch zomaar te luisteren, al moet je het beeld dan missen. De boodschap is werkelijk het belangrijkst. Wij zien jullie ook niet. Vergeet ook niet dat er langdurig chronisch zieken in de gemeente zijn die al jaren thuis zitten. Die hebben het nooit gehad. Ik denk, ja, misschien bij ogenblikken dat die zeggen, jammer maar. Ik heb veel liever dat we gezamenlijk, jong en oud, werkelijk buigen voor de Heere. En dat we belijden dat we gezondigd hebben. En dan mag je ook vragen, Heere, wilt u zorgen dat wij weer naar de kerk kunnen? Want dat het beeld er niet is, kun je als een gemis ervaren. Veel groter vind ik het gemis dat we niet kunnen dopen, dat we geen avondmaal kunnen houden, dat we belijdenisdienst hebben moeten uitstellen. We hopen dat nu wel half juli te kunnen doen. We hopen van harte dat de Heer het geeft, dat we vanaf 1 juli met 100 mensen weer in de kerk kunnen. Dus dan kunnen er weer doopdiensten plaatsvinden, dat wel. Belijdenisdienst hopen we te doen. Maar net als het avondmaal, is moeilijk. Ledenvergadering, eigenlijk ook nog niet mogelijk. Het zijn allemaal zorgen en die moeten ons aan Gods voeten brengen. Ik hoop dat we er niet aan wennen om thuis te zitten. Ik hoop dat nood, nood wordt. Die uitdrukking, die ken je natuurlijk wel van me, jonge vrienden. Maar dat wens ik je echt wel toe. Om te beseffen dat ook jij zondaar bent voor God. En als dat praktijk wordt, bevinding wordt, ondervinding wordt, dan geloof ik dat je het beeld echt niet mist, maar dat je stilletjes thuis luistert, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Er is nu na 2 jaar weer een jongerenavond belegd. Kan dit niet frequenter gedaan worden, zodat jongeren actiever worden toegerust binnen de gemeente in voorbereiding op hun plek in de maatschappij? Het is inderdaad 2 jaar geleden. Vorig jaar was ik het ook echt van plan. Maar begrijp ook, jongelui, dat onze agenda ook best een belemmering kan zijn. We hadden toen in diezelfde tijd een opvoedingsavond. En er zijn dan op maandagavond verschillende andere dingen. Dat volgt echt op elkaar. En ineens dan rollen we al juni in. En toen heb ik het niet meer gedaan. Dat ben ik met je eens. We zijn nu ook blij dat het op deze manier nu wel kan. We hopen in de toekomst, ik zeg je nu vanavond even niks meer toe. Ik hoop dat ik door al de vragen heen kom. En dan leven wij ook weer naar de zomer toe. Daar komt bij, als het gaat over de toerusting binnen de gemeente in voorbereiding op je plek in de maatschappij. Jonge vrienden, wij hebben de grote voorrechten dat we eigen scholen hebben. Basisonderwijs, voortgezet onderwijs. We hebben het grote voorrecht dat we onze jeugdverenigingen hebben. Daar juist ook is de plek om je voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Ik zou zeggen, jonge vrienden, denk er nog eens ernstig over na. We hopen van harte dat in het najaar de jeugdverenigingen weer mogen vergaderen. Je bent daar hartelijk welkom, zeker ook op de Plus 16 jeugdvereniging. Je wordt met open armen ontvangen, dat is gewoon echt waar. Ik zou zeggen, kom, doe mee, denk mee, discussieer mee. En dan krijg je echt wel wat mee. Nog een vraag, kunnen er preekbesprekingen op zondagmiddag worden gehouden? In omliggende gemeentes blijkt dit een positieve invloed te hebben op jongeren. Waardevolle gesprekken kunnen op deze manier ontstaan. Daar is inderdaad over nagedacht, nog denk ik eind vorig jaar of begin dit jaar op onze kerkraadsvergadering. Toen is gezegd, op de zondagmiddag doen we het liever niet. We houden de zondag graag als rustdag. We zien het liefst onze jongelui, onze jongens en meisjes, zondagsmiddags thuis in de gezinnen. Moeten we ze naar de nachtegaal laten komen? Wat doen ze daarna? Al met al, de kerkenraad vond het toch wat bezwaarlijk om op de zondagmiddag een preekbespreking te gaan houden. Bij wijze van uitzondering zouden we het kunnen doen. Ik heb toen voorgesteld, dan deed ik het liefst op een bijvoorbeeld maandagavond. Daar had ik echt ook over na willen denken om dat in deze tijd een keer te doen. Maar je begrijpt, we zijn nu al een aantal maanden zo gebonden dat het dus eenvoudigweg niet mogelijk is. Ik had nog een vraag, 2 weken terug. Voor de dominee namelijk, stond er boven. Nou, ik hoop dat de vraagsteller er is nu vanavond. In de Bijbel wordt vooral in het Oude Testament bij het volk van Israël nooit specifiek een aparte groep genoemd die bekeerd zijn. Het staat altijd in algemene taal dat het volk of zondigde of de Here diende. Hoe was de bekering destijds? Was er bijvoorbeeld duidelijk onderscheid tussen bekeerde en onbekeerde mensen in het volk dat uit Egypte toog? Of werd er toen vrijwel het gehele volk zalig? Ja, een vraag waar ik helemaal niet op rekende, maar die ons wel laat zien hoe onze jongens en meisjes soms tegen het oude volk van Israël aankijken. Een paar dingen. We lazen 1 Korinthe 10. Misschien, ik hoop, vraagsteller, dat je begrepen hebt, hey, zou dat een antwoord kunnen zijn op mijn vraag? Want dat is het dus wel duidelijk, hè? Paulus schrijft dus eeuwen later over het volk dat uit Egypte trok. Alle onder de wolk, alle door de zee, alle in Mozes gedoopt in de wolk en in de zee, al het manna gegeten, alle uit de steenrots water gedronken. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter neergeslagen. Omwille van hun ongeloof, zegt de kanttekening. Dus lang niet alle Israëlieten die uit Egypte trokken, waren bekeerd. Het meerderdeel niet, zegt Paulus. En dat ziet hij toch, als wij goed lezen, de uittocht, de doortocht door de woestijn, de onbekeerlijkheid, de hardheid, het murmureren van het volk, dat is een duidelijk bewijs dat ze lang niet alle de Here vreesden. Een hele tijd verder, in Psalm 12 zegt David, de getrouwen zijn weinig in het land. Dan zegt de kanttekening, gelovigen. Dus David zegt, er zijn maar weinig gelovigen, ingrijpend. Jesaja 1, en de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel gelaten had. We zouden als Sodom zijn geworden, we zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Calvijn zegt, God vergelijkt de zijnen terecht met een klein overblijfsel. In Romeinen 9 komt Paulus daarop terug. Hij zegt gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren we als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Dat is een kleine hoop. Gelijk een weinig overschietend zaad. Tegen een heel gewas. Maar dat overblijfsel heeft God gebruikt als een zaad. Om daaruit zijn kerk, uit Jood en heidenen, wederom te doen opwassen, groeien, jonge vrienden. Dus Paulus wijst ons erop dat hoewel er onder Israël maar een klein overblijfsel was, de tijd na Pinksteren en onder Jood, maar bijzonder onder de heidenen, de Heere zijn kerk heeft gebouwd. Hierbij nog een vraag voor vanavond, ook nog van de vorige keer. Wat is het grote verschil tussen de normale catechisatie en de belijdeniscatechisatie? Wanneer meld je je hiervoor aan? Het beste toegewenst voor vanavond, zegt hij. Mooi initiatief in deze tijd. Ja, fijn. Wat is het grote verschil? Dat je na de belijdeniscatechisatie geloofsbelijdenis aflegt in het midden van de gemeente, voor Gods heilig aangezicht, je met je ja-woord aan de gemeente verbindt, je belijdend lid wordt, je meer kerkelijke rechten krijgt, je deel mag nemen als man, althans aan de ledenvergadering, bijvoorbeeld, deel krijgt aan de sacramenten, mannen, vrouwen, kinderen mag laten dopen. Er is een kerkelijk recht voor het heilig avondmaal. En jullie weten, er is een goddelijk recht nodig om aan te mogen komen. Maar dat is dus het grote verschil. Wanneer meld je je hiervoor aan? Jonge vrienden, ik heb het boekje mee willen nemen. Maar vergeten, dan heb ik het je laten zien. Maar er is van dominee Moerkerk een klein boekje uit over belijdenis doen. Ik raad je aan, als je over belijdenis doen nadenkt, om dat aan te schaffen. Heb je geen zakgeld genoeg, vraag het gewoon je pa en ma. En anders kom je er gewoon aan de pastorie om. Want ik vind ontzettend belangrijk dat je zoiets eens heel rustig voor jezelf leest. Heel belangrijk. Ik ben heel blij dat je nadenkt over de belijdeniscatechisatie. Want je weet het best wel, onze Nederlandse geloofsbelijdenis, heel schriftuurlijk, maar onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt in artikel 28 dat het de plicht is van ieder mens om zich bij de ware kerk te voegen. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling van degenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij ook zij, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te blijven staan, maar dat ze allen schuldig zijn zichzelf bij de kerk te voegen en er zich mee te verenigen. Moet je bekeerd zijn om belijdenis af te leggen? Ja. Maar dat ga ik niet beoordelen. Ik kan maar moeilijk zeggen dat jij onbekeerd belijdenis mag doen. Dat mag je mij toch nooit horen zeggen. Dus ik hoop dat je dat voelt. En als je nu echt voelt dat je nog onbekeerd bent en dat zo niet kan, dan moet je maar komen en dan hebben we een gesprek. Begrijp je? En natuurlijk hoop ik dat er onder de catechisanten zijn die de Heere vrezen. En van daaruit belijdenis willen doen. Maar als dat niet helder ligt en als je eerlijk zegt, ik ben onbekeerd, maar ik voel me hartelijk verbonden aan Gods woord en aan de prediking zondags. En je komt op een leeftijd van 21, 2, 23, 24. Dominee Moekerke zegt in dat boekje van, nou, doopleden die voor hun 30ste moeten ze belijdenis gedaan hebben. Nou, ben ik helemaal met hem eens. Dan moet je toch heel serieus erover nadenken. Weet je, toen je gedoopt werd, namen je vader en moeder de verantwoordelijkheid op zich om jou op te voeden naar het woord. In alle eenvoud, onder biddend opzien tot de Heere, ben je nu volwassen geworden. Dan raakt de tijd dat je die verantwoordelijkheid op jezelf neemt en je aansluit bij de gemeente als belijdend lid. Dus ik weet niet hoe oud je bent, maar we hebben deze winter maar 4 eigen catechisanten, 5, 2 uit een andere gemeente. Dus we hopen van harte dat we, als de Heer het geeft bij leven en welzijn in het najaar, een grote groep jongeren te ontmoeten. Hoe weet ik dat onze God, de God van de Bijbel, de enige ware God is? Alle andere godsdiensten denken toch ook dat hun God de ware God is? Hoe weet ik dat onze God de enige ware God is? Als je hem leert kennen, dan weet je het. Als je hem leert kennen. Luister. Als nu alle andere godsdiensten zeggen dat hun God de ware God is, zeg jij het dan alsjeblieft ook? Jouw godsdienst heeft de oudste papieren. Ongetwijfeld. Luister maar. De Heilige Schrift, de Bijbel, Gods woord, verklaart de oorsprong van het heidendom en van alle andere vreemde godsdiensten uit de afval van de enige ware God. Van huis uit, las ik bij iemand, was de hele mensheid monotheïstisch. Alle mensen dienden de ene ware God, de schepper van hemel en aarde. Adam, Eva, nageslacht. Ze deden het op onderscheiden wijze. Kain anders dan Abel, dat is waar. Maar ze dienden de ene ware God. Pas wanneer de mensheid zich gaat vermenigvuldigen, uitbreiden, verspreiden, wijken er velen definitief af van de schepper van het voorgeslacht. En sinds die tijd liet de Heere de heidenen, al de volken die van hem afdwaalden, wandelen in hun wegen, schrijft Paulus later. Hoewel God nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijzen en vrolijkheid. Probeer goed te onthouden hoor. Allerlei vreemde godsdiensten zijn ontstaan uit ongeloof en vijandschap tegen de ene ware God. De wetenschap sluit niet zelden het bestaan van God uit, maar nogmaals, zei die uitlegger, het monotheïsme van de levende God, de schepper van hemel en aarde, de God van de Bijbel, was er het eerst. Als je nu anderen hoort vol overtuiging spreken, doe dat dan ook. Waarom zou je dan die anderen wel willen geloven? En wat jou is meegegeven van je kindse dagen, wat je ouders aan God beloofden om het je mee te geven, waarom zou je dat in twijfel willen gaan trekken? Jonge vrienden, eigenlijk mag je niet eens gaan twijfelen aan de Bijbel. Weet je wie dat doet? En wie je daarin als het ware helpt en stimuleert? En dat is de duivel. Die in het hart van Eva twijfel begon te zaaien en daar nog mee bezig is. Paulus zei tegen Timotheus, die werd ook soms bewogen, want er was zoveel gaande, ook in zijn tijd al. Dan zegt Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheus, want er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen. De mens Christus, Jezus. Onze zelfgekozen wegen, jonge vrienden, zijn doodlopende wegen. Werkelijk, het blijft een tasten zonder vinden. Onthoud het van me. Zelfs behoren we bij de kerk, maar kennen we de enige ware God niet en zijn zoon Jezus Christus niet, is nog te kort. Smeek toch telkens, Heere, wie bent u toch? Ik weet heel goed, andere vraag, dat ik bekeerd moet worden. En ik bid er ook om. Maar zolang ik onbekeerd ben, vraag ik het alleen maar uit zelfbehoud. Als ik onbekeerd ben, dan kan het mij toch niet om God te doen zijn. Dat is waar. Dat is waar. Daarom moet je bekeerd worden. Vraag je alleen uit zelfbehoud? Zou dat betekenen dat je ermee mag stoppen? Dat is geen optie. Dat is niet goed. Waarom niet? De Heere vraagt het nederbuigend goed dat jij je bekeren moet. Daar moeten we terechtkomen. Het is je dure plicht. En als je nu van binnen in je hart gevoelt, Heere, ik bid alleen maar voor zelfbehoud, zeg dat dan maar. En vraag dan maar, Heere, wilt u het veranderen? Wilt u het veranderen? Misschien heb ik het de vorige keer ook al wel gezegd. Maar je kent de uitdrukking van Augustinus wel. Die liep ook vast. Met de plicht, het gebod, het bevel van God. Dat hij zich moest bekeren en geloven. En Augustinus heeft ook zichzelf leren kennen. Hij kon het van zichzelf niet. Maar toen heeft hij die bekende woorden gezegd. Heere, geef toch wat u beveelt. En beveelt u dan maar wat u wilt. Want dan zult ge niet te vergeefs gebieden. Dus maak toch de eis. Dat je je bekeren moet tot je dagelijks gebed. Al voel je dat je misschien alleen jezelf maar op het oog hebt. Wanneer wordt het jou nu in der waarheid om God te doen? als de Heere je trekt, als de Heere je bekeert. Dus daarom voel je, je moet blijven vragen, jezelf bekeren, op je knieën, de Bijbel lezen, eerbiedig, eenvoudig, aanhoudend, luisteren naar de boodschap van het woord. Als de Heere je trekt, dan wordt je hart naar boven getrokken. Niet nu daar maar op wachten, totdat het wel komt. Nee, de Heere zegt, zoek mij. En dat moet je doen. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Hoe kun je zeker weten dat je de zonde tegen de Heilige Geest niet hebt gedaan? Luister. Kenmerken van de zonde tegen de Heilige Geest zijn deze. Iemand die het dus heeft gedaan, is algemeen verlicht geweest. Heeft het historiële geloof gehad. Gelooft met zijn verstand wat er in de Bijbel staat. Heeft mogelijk jaren in de kerk gezeten of catechisatie gezeten. Maar nu verder luisteren. Zo iemand gaat openlijk, opzettelijk deze waarheid lasteren. Ermee spotten. Er zich van afkeren. Zo iemand, nog een kenmerk, geeft zich over aan de verharding. Heeft tenslotte helemaal geen berouw meer. Wil hij ook niet meer. Zoekt hij helemaal niet meer. Heeft zich van alles afgekeerd. Dan nog wat. De vrees voor deze zonde. En het worstelen met deze zonde. Of je het mogelijk gedaan hebt. Is dat je nood, je vraag, je gebed, dat zijn duidelijke bewijzen dat je deze zonde nog niet bedreven hebt. Niet om je daar maar wat rust mee te geven. Ik kom terug bij de vorige vraag. Houd maar aan, Heere, bekeer mij tot u. En jonge vrienden, onthoud hoor, de duivel die maakt van dit vaak gebruik om en jongeren en ouderen tot wanhoop te verleiden wanneer ze bepaalde grote zonden hebben gedaan en de duivel maakt hen wijs dat ze de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. Let dan op een aantal dingen. Is er inderdaad in je leven een openlijk, opzettelijk, verlaten van de waarheid, een lasteren van de waarheid, een ontkennen van de waarheid. Heb je je verhard tot en met, voel je totaal geen berouw meer? Ja, dat zijn de kenmerken van de zonde tegen de Heilige Geest. Maar anders blijf maar vragen om de vrezen des Heren. Een jongen van 15 jaar, ik heb een zaterdagbaantje in een werkplaats, maar de radio staat de hele dag aan. Ik durf er niks van te zeggen, wat moet ik doen? Dat is moeilijk. Vind ik echt moeilijk. Ben je helemaal alleen die er zo over denkt? Als dat is, wordt nog moeilijker. Anders zou ik zeggen, probeer toch één ander onder het personeel te zoeken waarmee je dit probleem kunt bespreken. Probeer met je werkgever, met je baas erover te praten. Lukt dat helemaal niet? Dat vind ik moeilijk. Je mag zeker, moet dat ook in je gebed vragen. Heer, u weet, ik mag daar werken, ik kan daar werken, ik wil daar werken. Maar de omstandigheden zijn zo moeilijk. Misschien moet je overwegen om een ander zaterdagbaantje te zoeken. Want altijd maar met een radio aan, dat is niet goed. Dat heeft geen positieve invloed, geen goede invloed op ons. Dus wees wel voorzichtig wat je doet. Zelfde vraag. Ook iemand met een vakantiebaantje. Ik weet dat ik moet bidden voor het eten. Maar we zitten met z'n tienen en ook twee oudere collega's van onze kerk. Maar niemand bidt voor zijn eten. Wat moet ik doen? Ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde. Ik hoop dat je eigenlijk in je jonge leven de vrijmoedigheid krijgt. Als Samuel, David, Daniel en zijn vrienden. Om die twee oudere collega's van onze kerk. Moet je niet doen als ze er allemaal bij zijn. Maar als je ze onder twee ogen eens kunt spreken. Is heel eenvoudig aan hem vragen. Mag ik jou eens vragen waarom je niet bidt voor het eten? Ik ben dat geleerd. Ik wil het eigenlijk op mijn werk ook doen. Maar nu durf ik het niet, omdat jullie het ook niet doen. Vraag het maar. Probeer het maar. Dominee, u noemt in de preek wel eens dat de Heer niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Toch horen we ook vaak dat we de Heer moeten dienen. Kunt u deze twee kanten uitleggen? Ja, een vraag waar ik niet aan gedacht zou hebben, maar ik vind het wel heel opmerkzaam. Het is inderdaad waar, je hoort het mij nogal eens zeggen. Het onderwijs van Christus voor de zijnen. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En aan de andere kant sporen we de gemeente aan. Dient God met ootmoed. De Heere dienen en vrezen. Waar ligt nu het onderscheid? Probeer het te volgen. Voor de jongeren wordt dat even wat moeilijker. Maar eigenlijk moeten we hier twee weldaden noemen. Waarmee Christus zijn kerk bedeelt. Dan gaat het over de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. Op catechisatie komen we dat zeker tegen. Op de belijdeniscatechisatie ongetwijfeld ook. Als het nu gaat over de rechtvaardigmaking, jonge vrienden, dan komt er van mij helemaal niets in aanmerking. Ik kan op geen enkele mogelijke manier de zaligheid verdienen. Ik hoef de Heere Jezus niet te helpen. Dat betekent het eigenlijk. Hij is niet gekomen om gediend te worden, om geholpen te worden. Ja. En dat ik daar dan wat mee kan verdienen. Christus zegt dus dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Het gediend worden van Christus betekent dan dat we hem moeten helpen, van alles moeten voorzien. Denk aan Martha. Je weet het wel, Christus en zijn discipelen kwamen eten bij Martha en Maria. Martha, nou die gelooft echt. Dat ze alles in het werk moet stellen om Jezus en zijn discipelen van een uitnemende maaltijd te voorzien. Goed bedoeld hoor, de liefde van het hart. Maria denkt, het onderwijs van mijn meester voor mijn ziel is veel belangrijker. Martha wilde de Heere Jezus nog dienen. En wat zegt de Heer Jezus dan? Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, terwijl ik van haar niet zal worden weggenomen. Wat is nu dat goede deel wat Maria had uitgekozen? Maria verstond dat Jezus was gekomen. Niet om gediend te worden, alles voor hem te doen. Maar Maria verstond al beter dan Martha. Maria verstond al nader dat de Heer Jezus was gekomen om te dienen. Wat betekent dat? Hij dient. Hij zorgt voor alles. Hij vervult de wet. Hij gehoorzaamt aan zijn vader. Hij betaalt de prijs. Doet hij dat deels of nee, dat doet hij volkomen. Daarom kan er van mijn kant niets bij. Hij is gekomen om te dienen en zijn ziel te geven tot een ransom voor velen. En daarom kunnen wij zalig worden uit loutere genade. En dat is de les die zondaren leren moeten. Wij willen best wel een zalig maken waar we goed voor zijn en die we wat willen geven en die wij van het onze zouden willen dienen. En dan zouden we heimelijk op die manier de zaligmaker aan onze kant willen krijgen. Nee, zo wordt een mens niet zalig. Een mens is een gevallen zondaar. Uit mij wordt er geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ik heb dus verdiensten van Christus nodig. Luister, ik las het nog eens zo. Als al ons dienen baat niet in stuk van de rechtvaardigmaking. Zolang wij dienen, maken wij Christus nutteloos. Als Christus in mijn leven gaat dienen, wordt al mijn dienen waardeloos. En Christus zo dierbaar. En nu de andere kant. Als gezegd wordt dat wij God moeten dienen, zeker, dan betekent dat dat we hem moeten gehoorzamen, dat we hem moeten eren, dat we hem moeten vrezen. Maar dat moeten we dan zien als het stuk van de heiligmaking. Zonder die heiligmaking zal niemand God zien. Het gaat dan dus niet zomaar om een uitwendig dienen, maar het God dienen in geest en waarheid. Dat oprecht dienen van God kan in ons leven niet gemist worden, kategezant. Dat is onze dure plicht. Niet om er wat mee te verdienen, maar omdat de Heer het zo eeuwig waardig is. Ten diepste vragen we dat met de berijmde laatste vers uit de 10 geboden. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gen door het geloof in Christus de krachten om uw geboden te doen uit dankbaarheid. Dat kan niet gemist worden. Het oprecht dienen van God. Maar dat is inderdaad wat anders dan dat we uitlegden dat Christus niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, om de zaligheid te verwerven. En hij is ook een middelaar van toepassing. Dus vraag of je mag leren wat het betekent en of je God in waarheid mag leren dienen. Vaak hoor ik bidden of de Heer ons wil bewaren voor een onverwachte, onverzonde, onvoorbereid sterven. Nou, dat zul je mij wel horen doen dan, ja. Maar wij kunnen ons sterven toch niet verwachten of voorbereiden? Of wordt met onverwacht, onverzond, onvoorbereid een onbekeerd sterven bedoeld? Als je met zulke vragen zit, is het heel goed dat je het zegt. Onverwacht. Stel je eens voor. zijn er van jullie heel wat, denk ik, die tegen huisbezoek opzien in de wintermaanden. Stel je eens voor dat er ineens twee ouderlingen bij jullie aan de deur zouden staan. En je moeder deed open en huisbezoek. Wilt u er echt in komen? Dat is toch ook onverwacht. Daar ben ik helemaal niet op berekend. En je schrikken eigenlijk allemaal. Huisbezoek. Onverwacht. Onaangekondigd. Dat is nogal wat. Misschien zou je het liefst maar hebben dat ze een andere keer terug zouden komen. Nu onverwacht God ontmoeten. Dan wordt je ziel onderzocht. Zou het kunnen? Als onverwacht zou zijn? Hoeft niet per se onbekeerd te zijn hoor. Ik denk over het algemeen dat we kunnen stellen dat over Gods kinderen een onverwacht sterven ingrijpend is. Maar dan bedoel ik het meer voor de omstanders. Als een kind van God onverwacht sterft, wordt zijn ziel van stonden aan opgenomen tot zijn hoofd Christus. En hij is verlost van het lichaam der zonde en des doods. Maar aan de andere kant acht ik het een voorrecht. Welk voorrecht? Wat zei Jesaja tegen Hiskia? Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Dan kan iemand afscheid nemen, zichzelf op het sterven voorbereiden, zaken regelen, breid het maar uit. Geef bevel aan uw huis. Dat kan niet als iemand onverwacht sterft. Onverzoend, dat is wel onbekeerd sterven. Onvoorbereid bedoel ik eigenlijk ook onbekeerd sterven. Onverzoend sterven, jonge vrienden, dat geldt. Vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen van de levende God. En van het onbereid zijn, wat zegt Christus als hij wijst op de tekenen van de tijd? Gij dan zijt ook bereid, want in de uren waarin gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen, kan ook in ons sterven. Dan staan we voor hem. En daarom zeggen wij vaak in ons gebed, of de Heer ons toch maar wil bewaren, dat we niet onverwacht, onverzoend, onvoorbereid voor zijn rechterstoel zullen staan. Kunnen we ons sterven verwachten? Ja. Leer mij mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart bekom. Weet je wat wij moeten vragen? Of ik mag leren sterven voor het sterven wordt. Leer ik sterven voor het sterven wordt, is sterven geen sterven meer, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Ik heb me altijd afgevraagd waarom in het gebed gebruik gemaakt wordt van de uitdrukking heb dank. In mijn oren klinkt dit als een soort opdracht aan de Heer. Waarom niet wij danken u? Of dank u wel? Of wilt u ons een dankbaar hart geven? Ik begrijp dat het natuurlijk moeilijk is als u een ander in het gebed hoort om alles helemaal te begrijpen wat de bidder bedoelt. Als ik het zo zeg, ik zeg er meestal een woordje tussen, heb ootmoedig dank. Dan willen we bijvoorbeeld aan het einde van de dienst tegen de Allerhoogste zeggen dat we diep in ons hart gevoelen dat hem de dank toekomt dat hij ons samen onder zijn woord deed verkeren. Dus het is geen opdracht aan de Heere, zo wordt het echt niet bedoeld als onder ons deze uitdrukking in het gebed wordt gebruikt. Maar meer van Heere, u komt de dank toe. Zo zouden we het ook kunnen zeggen natuurlijk. Het wij danken u, ben ik zelf wat voorzichtig mee. Dank u wel. Ook, waarom? Dan heb ik veel liever de laatste uitdrukking die genoemd wordt. Wilt u ons een dankbaar hart geven? Dat vind ik een vraag die schriftuurlijk is. Waarom? Als het gaat over de dank aan God, jong en oud, ik hoop dat er meerdere meeluisteren, maar jonge vrienden proberen toch te volgen. Als het gaat om de dank aan God, moeten wij altijd beseffen dat we van onszelf geen ware dankbaarheid hebben. Dat is niet om somber te doen, dat is heel eerlijk zeggen hoe het met ons is. Toen wij wat jonger waren, werd daar ook steeds de nadruk op gelegd. Dat moet ik blijven doen, dat is wel nuttig. De dankbaarheid, oprechte dankbaarheid, vloeit uit de biddende en dankende hoge priester. Oprechte dankbaarheid heb ik alleen maar als het geloof in oefening is en wanneer ik door de Heilige Geest als uit Christus wordt bediend. En waarin openbaart zich dat nu eigenlijk? Ik denk dat Psalm 51, dat David daar, en dat haal ik vaker aan, de oprechte dankbaarheid verwoordt als hij zegt, de offerande Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. En dat gebroken en verslagen hart zegt niet zo hard, wij danken u. Dat verbroken, verslagen hart zegt inderdaad, Heer, wilt u mij een dankbaar hart geven, want het komt u toe om u te erkennen voor wat u schonk. Dus geen opdracht, zo wordt het niet bedoeld. En laten wij beseffen dat we van onszelf de ware dankbaarheid missen. Dat is wat anders dan bepaalde blijdschap die wij mogen hebben, die we voelen in ons hart. Dat is allemaal waar. Maar laten we opletten met dankbaarheid aan God. Dat is heel wat. Dat is een ontzettend groot voorrecht als iemand dat mag hebben in zijn ziel. Dat is vrucht van genade. Dat is vrucht van het oprechte geloof dat met Christus verenigt. Probeer het zo te zien hoor. Nee, we mogen niet ondankbaar zijn, dat is helemaal waar. Maar de Bijbel leert mij duidelijk, ik weet niet te bidden gelijk het behoort. We weten ook dan niet te danken gelijk het behoort, past en betaamt. Ik heb nog een vraag voor de dominee. Als wij stellen dat God het begin en het eindpunt van ons leven heeft bepaald, rekken wij dan het eindpunt van ons leven, deze laatste grens, als we een mogelijk levensreddend orgaan afstaan? Hier valt veel over te zeggen. Hoop dat u een korte toelichting kunt geven. We gaan hier inderdaad niet uitgebreid in over orgaandonatie. Daar was een gemeenteavond voor belegd. Ik hoop eigenlijk dat dat nog kan voordat we allemaal moeten beslissen en duidelijkheid moeten geven. Wat wil ik er wel van zeggen? Ik wil heel voorzichtig zijn. Het kan in onze ogen zo lijken. Besef echter goed, dat is zo, we zelf, een ander, we zullen nooit de tijd overgaan die God voor ons heeft bepaald. Want dat zou betekenen dat we het leven in eigen hand hebben en dat wij het zelf zouden kunnen rekken. Dat kan echt niet. Als de Heere het gebruik van een orgaan zegent, en iemand mag jaren zijn leven verlengen, dan is dat nooit buiten Gods raad. Niet buiten zijn voorzienig bestel. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarmee zeg ik nu niet dat ik er volledig achter sta, want het zijn gevoelige dingen. We moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Het zijn persoonlijke dingen. We moeten onszelf goed voorbereiden, erover nadenken. En zeker een gemeenteavond had ik graag gezien om van gedachten te wisselen. Maar het is en blijft een persoonlijke zaak. Je zou een jonge arts spreken, nou, die zou bij wijze van spreken, denk ik, zeggen van, het is deels mijn werk. Waar heb je het over? Spreek je een ouder kind des Heren? Die moet daar wellicht niet aan denken. Dat na zijn of haar dood een orgaan uit het lichaam wordt weggenomen. Want hij of zij zegt, mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Christus heeft mijn lichaam met ziel, of heeft mij met ziel en lichaam gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Terwijl een ander daar weer anders over nadenkt. Maar ons leven rekken, dat doen wij dan niet. Dan verlengt God ons de genadetijd. Zo zou ik het wel willen zien. Het geldt trouwens natuurlijk niet alleen voor het krijgen van een orgaan. Ten diepste, als ik bloed nodig heb in het ziekenhuis. Ja, het kan gebeuren. Een moeder na een bevalling. Ernstige bloeding. Dat wanneer ze geen bloed toegediend zou krijgen, zou het haar dood kunnen betekenen. Het is met medicijnen ook zo. Het is voorzichtig, evenwichtig. En vooral in deze dingen onze knieën buigen. Nog een paar vragen. Ik zie om mij heen steeds meer mensen de HSV lezen. Veel meiden uit mijn omgeving lezen bijvoorbeeld de Zij Lacht Bijbel. Nou, jonge lui die weten het natuurlijk wel, maar de Zij Lacht Bijbel, even voor de ouderen, is speciaal een Bijbel HSV voor jonge vrouwen van 20 tot 30 jaar. Dus dit meisje ziet veel meiden om haar heen uit de Zij Lacht Bijbel lezen. Nu hecht ik zelf veel belang aan de gereformeerde leer. Dus God bekeert de mens in plaats van dat Christus voor iedereen gestorven is. En als je in hem gelooft, dan zit het wel goed. En ik ben bang, zegt ze, dat die leer wegvalt in de HSV. Nu vind ik de Statenvertaling als jongere wel moeilijk om te lezen. En ik wil het wel graag lezen om maar iets uit te halen en te begrijpen. En niet om maar even aan de minuutjes stille tijd op te vullen. 'S Avonds voordat ik naar bed ga, lees ik met de Bijbel met uitleg en de kanttekeningen Bijbel. En dan kan ik er wel nuttige dingen uithalen. Blijf dat zeker vooral doen. Maar wanneer de Bijbel aan tafel wordt gelezen, vind ik het wel lastig. Dat begrijp ik best. Dan gaat het natuurlijk over bepaalde dingen. Een paar dingen. Jij kunt de hele Bijbel niet begrijpen. Daar gaat het ook in de eerste plaats niet om. Ik ben wel blij dat je de Bijbel wil begrijpen. En voor zover je hem kunt begrijpen, moet je daar ook naar trachten. Maar onthoud het. Toch maar die uitdrukking. We hebben geen begripsleer, maar een geloofsleer. Veel belangrijker dan dat jij de Bijbel begrijpt, is dat God het woord uit de Bijbel in jouw hart legt. Begrijp je dan wat moeilijkere gedeelten niet? Sla maar even over. Tweede Heren ook wel met Ebi gesproken. Er zijn gedeelten genoeg die overblijven die je wel begrijpt. En neem dan inderdaad soms eens even rustig de tijd. Pak een verklaring. Hebben we daar de vorige keer ook over gehad. Probeer dan toch zo te weten te komen wat daar wordt bedoeld. Kan heel nuttig zijn. Kom je er niet uit, dan kun je misschien beste maar even laten rusten. Er zijn in de Bijbel gedeelten genoeg die eenvoudig zijn, die je begrijpt. waar je je voordeel mee kunt doen, die een boodschap voor jou bevatten. Maar blijf goed beseffen dat het in de eerste plaats erom gaat als jij de Bijbel leest. Dat de Heere het woord in je hart legt. Aan tafel lezen we geen dagboek. Dat zou kunnen schelen, dat is zo. De bekende gelijkenissen volg ik nog wel, maar zodra we bijvoorbeeld de profeten lezen, snap ik er eerlijk gezegd heel weinig van. Kun je voor jezelf nog eens rustig nogmaals met de verklaarder nalezen. Aan de andere kant, neem dan in je gedachten mee de gedeelten die je wel kon volgen. Ik zit daar dan wel eens erover na te denken, als ik later eens kinderen mag krijgen, de HSV voor ze te lezen in plaats van de Statenvertaling. Hoe denkt u daarover? Wat schrijf je zelf? Ik ben bang dat de gereformeerde leer wegvalt in de HSV. Dat zijn je eigen woorden. Ik vind het heel ingrijpend wat je schrijft. Want die kanttekeningen, die vind je in de HSV niet terug. Die kanttekeningen, die bevatten inderdaad een schone schat aan gereformeerde leer. Ik zou je advies niet over willen nemen. Als jij moeder zou mogen worden, om dan aan tafel voor je kinderen de HSV. Ik zou het niet doen. Lees met je kinderen een goede kinderbijbel. En probeer toch met het wat ouder worden de eenvoudige gedeelte dan uit de Statenvertaling met ze te lezen. En soms met een paar dingen kun je iets uitleggen, duidelijk maken. Maar ik ga echt niet mee om te zeggen, vooruit, doe het voor onze kinderen. Nee, ik hecht ontzettend veel waarde aan onze Statenvertaling. Er is in het verleden, toen de HSV kwam, heel veel over geschreven. Het is te veel om dat allemaal na te gaan. Je zou bijvoorbeeld bij een gereformeerde Bijbelstichting, kun jij een map opvragen, dan krijg je aardig wat informatie. Dan zetten ze de Statenvertaling enigszins naast de HSV. Kun je eens zien, ja, wat toch de grote voordelen zijn van onze Statenvertaling ten opzichte van de HSV. Mag je jezelf opnieuw laten dopen? Waar staat dat in de Bijbel? Het sacrament van de doop is het sacrament van de inlijving in de kerk, als het ware. Dus van de wedergeboorte. Jij bent één keer geboren. Jij moet wederom geboren worden. Dat wonder gebeurt ook één keer. Als het gebeurd is, is het gebeurd. De doop hoeft maar één keer. Het sacrament, het teken en het zegel van het eeuwige genadeverbond. Toen je jong was, hebben je vader en moeder je voor de doop gehouden. Is het sacrament bediend. Dat sacrament met water te sprengen aan je voorhoofd, dat gaat altijd tot in der eeuwigheid met je mee. Dat sacrament mag niet overgedaan worden. Dat hoeft niet, mag niet, kan niet. Wij kunnen toch niet twee keer geboren worden? Dat is onmogelijk. Met het sacrament van het heiligavondmaal is dat wat anders. Dat wijst op de gedurige voeding, onderhouding van het leven wat in de wedergeboorte in het hart is gelegd. Ik kreeg deze vraag nu maar net bij de ingang. Ik heb zo even geen tekst paraat waar het staat. Maar anders mag je de vraag nog een keer stellen. Of probeer ik wel nog een antwoord te mailen. Er kwam nog een vraag binnen. Hoe konden de Israëlieten dan allen de geestelijke drank drinken uit Christus? Het levende water uit Christus is toch zaligmakend? Het was een teken en voorbeeld van Christus, niet Christus zelf. Nou, de vraagsteller die heeft het even gemaild, geloof ik. Ja, de kanttekening geeft het antwoord. Ze noemen het geestelijke drank, omdat het door de Heere was gegeven aan zijn volk Israël. Wij delen als hele gemeente in geestelijke voorrechten. Maar ik moet heel persoonlijk de geest ontvangen, de weldaad van de wedergeboorte. Maar als wij onder de bediening der verzoening zitten, zijn dat geestelijke voorrechten. Israël dronk als hele volk van het water. Eenvoudig. Maar dat water maakte hen dus niet zalig. Het manna dat ze aten, maakte hen niet zalig. Maar let wel op hoor. Wat hebben ze in de woestijn onuitsprekelijke grote voorrechten gehad. Geestelijke voorrechten. Maar ze murmureerden. Ze verharden zich. Ze dienden de afgoden. Ze horeerden. Ze verzochten Christus. Ingrijpend. Ingrijpend. Nog één voorbeeld. Poosje terug op de preekslover gehad. Vorige week zondagavond zeker. Christus is de ware wijnstok. En hij spreekt over ranken in de wijnstok. Maar ranken zonder vrucht. En ranken met vrucht. Ranken in de wijnstok zonder vrucht zijn onbekeerde. Maar gedoopte mensen. En nu moet er een wonder gebeuren. Mijn rank moet vruchten gaan dragen. Blijft mijn rank zonder vrucht, dan wordt hij op een zekere tijd afgesneden en in het vuur geworpen. Maar dat je in de wijnstok bent, wijst op de onuitsprekelijke grote geestelijke voorrecht. Daar staat de schaapskooi. En dat heeft een erf. Je ziet de schapen op het erf lopen. Die schapen die lopen op het erf. Ze zijn niet in de kooi, want ik zie ze op het erf lopen. Als ze in de kooi willen zijn, dan moeten ze door de deur in de stal. Wij leven op het erf van het genadeverbond. Ook al heb je nog geen nieuw hart of ben je nog onbekeerd. Je leeft op het erf. Wat moet er nu gebeuren? Door de deur. Van de wedergeboorte. Christus zegt, ik ben de deur. Iemand die wederom geboren wordt, die wordt in Christus ingelijfd. En die komt, als het ware, in de stal. Die wordt in het wezen van het verbond opgenomen. En die heeft niet alleen het teken van het sacrament ontvangen, maar de betekende zaak. Vergeving van zonde. Goed, jonge vrienden en alle die meeluisterden, dat was het voor vanavond. Het is tijd om te stoppen, want de kinderen moeten naar bed. Hoe oud is de jongste eigenlijk die meeluistert? Ik zou het wel eens even willen weten. Ik hoop dat je morgen ook weer meeluistert. Morgenochtend over Handelingen 1. Jezus en zijn discipelen. Goed luisteren, want er ligt een boodschap voor je in. Want het evangelie moesten de apostelen gaan verkondigen tot aan het uiterste der aarde. En dat gebeurt nog. Dank je wel voor het meeluisteren. Heb je nog vragen? We zien ze wel verschijnen. Van harte Gods zegen voor morgen. En dan besluiten wij nog met gebed. Heere, nadat we zo samen met onze jonge vrienden spraken over zulke wezenlijke dingen, vragen wij om uw zegen. Open en verlicht het verstand van jongens en meisjes, van onze catechisanten, van jonge mensen. Heere, wilt u uw woord gebruiken als een middel in uw hand tot hun bekering? Mag het woord als een zaad der wedergeboorte vallen in hun hart, dat het daar mag ontkiemen en wortel mag schieten en ook vrucht in hun leven mag gaan voortbrengen van geloof en bekering waardig. Wijs onze jonge vrienden uw weg, alle die met vragen lopen, met raadsels. Heere, wilt u in uw woord hun gang en treden vastmaken? Denken ze erover na of ze de belijdeniscategorisatie wel kunnen gaan volgen? Zijn het onmogelijkheden? Voelen ze in het hart dat het toch moet? Heere, leg uw vrezen in hun harten. En leer ze naar u vragen en zoeken. En wijst u ze de weg die gij wilt dat ze gaan zullen. Help ons als vaders en moeders. Geef wijsheid, voorzichtigheid, getrouwheid in de opvoeding. Zegent u morgen alle die u tot arbeid wilde roepen in de oogst. Wilt u bekwamen, in staat stellen, verlichten door uw geest, versterken door uw hand. Laat uw woord tot aan de einden der aarde rijke vrucht dragen. Laat uw eer klimmen uit het stof. Vergeet uw kinderen niet, mogen ze morgen onder uw woord een zegen ontvangen en mogen er ook in het midden van de gemeente nieuwelingen worden geboren in Sion. Verzoen onze zonden. Leer ons uw naam ootmoedig herkennen dat we zo samen mochten spreken over zulke belangrijke dingen. Om Jezus wil. Amen. Al het nodige van harte God zegen voor morgen en ook in alle omstandigheden.